1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché, vandaag met nummer 3 in onze reeks vijftigers, Rick van de Wallen. Opgegroeid als zoon van een wiskundeleraar en voorbestemd om toptennisser te worden. Maar die droom werd vroegtijdig afgebroken. Ter compensatie klom hij alsmaar hoger op de academische ladder. Hij werd doctor in de toegepaste wetenschappen, gewoon hoogleraar, decaan en tenslotte rector van de Universiteit Gent. Deze zomer, op onze nationale feestdag, is het zover. Dan stapt hij mee op tram 5. Maar hoe doe je dat 50 worden? Is het rectorschap een garantie voor een lang leven? Helpt het om logebroeder te zijn? En wat als je gezondheid je in de steek laat? Dit is Touché met Rick van de Wallen. Een zeer goede middag.
In Ploestert weer te boren. Lang voor dat jaar kreeg heb je nooit al afgescoren. Nidde over het stuur. Van uw driewieler gebogen, je wordt nog kind. Je ving nog niet veel wind, en voordat je het wist, was je wereldnieuws. De camera's plakten aan uw veld, likt wel de nieuwe merks. De ploegen zwaaiden met contracten, die al vaster dan een tander. En uw ploegstert zei de paster, ik wist ervan. God is van uw sprochie, Jari, met de fiets. Kom me dran, ik ga er staan. Kom me dran, ik ga er staan. Kan niet onthogen, ik ga er staan. Kan niet onthogen. En het volk zei ik, hier komt de man. Talent rupt er in dikke druppels van. Wij hem hier gemaakt. Ambitie trekt op overmoed, ze zijn rap te verwarren. Een sput, een proportie en een poeten veet de chique karren. Het was leven heb te groot verzet, probleem van slechte man, ze staan altijd klaar. Als hier naar chageraars en nog dat ton is misgaan. Door wie of wat of waar. Jenneste verklaringen, misschien zet ik gewoon zo in mekaar. Was weer wereldnieuws, ze pakten u toch mee, leg een bandiet. Hij zei, dat ben ik niet. Maar kom me weer, ik ga er staan. Kom me weer, ik ga er staan. Ga niet onthogen, kader staan. Ga niet onthogen. En het volk zei, dat is een reuksken anders. Het zelfs doping is in ban. Ik wist dat nog gepakt. De woorden, ik wil u nooit meer zien. Nart in der taal. Het is dood doen zonder moorden. Het is zonder advocaat voor het tribunaal. Dat ze te mond kwam van de moeder van uw dochter. Waar hij het verdient. Is het lot zo niets ontzien. Die laatste dag met dochter lief. Leerde ze nog fietsen. Er wiel behost te draaien, kost er ondanks alles van genieten. Maar zonder vrouw en kind, de kolle waar hij nog mee toeping was te doen. Dus ik heb er al compassie gemocht gaan. En God zei, kom alweer, ik ga er staan. Kom alweer, ik ga er staan.
Zesde metaal met Ploegsteert, de ode aan Frank van den Broeke. Rick van de Wallen, het is een nummer dat jou na aan het hart ligt. Hè? Waarom precies?
Ja, ik was heel erg fan van Frank van den Broeke. Ik vond dat een zeer intrigerende figuur. Hypergetalenteerd. Zeer snel, zeer veel succes gehaald. belangrijke koersen gewonnen. Luik, Bastenaken, Luik gewonnen, waar hij eigenlijk de dag voor de koers communiceert aan de wijde wereld, bij manier van spreken, waar hij zal wegrijden. Dus iedereen weet waar hij het wil doen. Hij doet het en niemand kan volgen. Er was natuurlijk ook dan achteraf het gebruik van verboden middelen, waar hij mee in opspraak is gekomen. Dat aan zich doet niets af voor mij van zijn, van zijn brani, uiteraard ook niets van zijn talent. Dramatisch verhaal ook, de weg bergaf, dat beseffen, terug bergop willen, dat ook aankondigen. Ik kom terug, ik kom weer aan Gouderstown, maar dan in het West-Vlaams. Daarmee worstelen, waarbij het voor mij nooit duidelijk is geweest of hij wilde terugkeren voor zichzelf, dan wel om diegenen die hem graag zagen, die zijn supporters waren, zijn ouders, zijn familie, zijn kind, zijn vrouw, of hij ten aanzien van hen wou bewijzen dat hij er weer stond, dan wel er zelf weer wou staan. Ik vond dat een intrigerende figuur, ik vind het nog steeds.
Ja. Weet je nog, toen het nieuws binnenkwam dat hij was gestorven aan een longembolie in Senegal, een beetje bevreemdende omstandigheden, hoe is dat nieuws bij jou binnengekomen?
Hard. Ik was thuis. Ik weet nog precies waar ik zat toen ik het hoorde. En dan die wielrenner is er dan op dat ogenblik niet meer. Maar het was vooral de mens Frank van den Broeke die er niet meer was. Zijn verhaal was er niet meer. Zijn willen opnieuw terugkeren op dat niveau van weleer, zowel niet alleen als wielrenner, maar ook als mens, denk ik, op een of andere manier. Dat was gedaan. Mm-hmm. Onaangekondigd. Op dat ogenblik hadden... Ik ben maar een supporter. Hè. Hadden supporters als ik dat niet, uiteraard niet in de gaten, dat hij zo ver heen was. En dan plots is hij er niet meer. Ik herinner mij ook nog heel goed dat men diezelfde dag en de dagen nadien zeker heel erg uitsmeerde de wat negatievere kanten van zijn verhaal. En dan denk ik toch ook van ja, goed, heeft een dochter, heeft ouders, heeft een entourage. Moet dat nu? Moet dat allemaal? Moet dat in die mate? Moet dat met die hardheid? Ik vind dat moeilijk.
Ik heb de indruk dat dingen soms hard bij jou binnenkomen. Je zat daarnet ook heel alert naar het nieuws te luisteren. Alsof het tegen jou persoonlijk werd verteld. Het nieuws dat eind december binnenkwam, dat heeft jou ook enorm geraakt. De uitspraak van minister-president Jan Bon over sommige asielzoekers die met het kindergeld dat ze ontvangen na jarenlang wachten op de uitkomst van een asielprocedure meteen een huis zouden kunnen kopen, daar werd jij bijzonder kwaad van. Hè?
Ja, ik ben toen kwaad geworden. Ik ben kwaad geworden omdat ik vond dat het uitspraken waren van gezagsdragers, van een gezagsdrager, gezagsdragers, die hoe je het ook draait of keert toch in een zeker comfort leven en werken, afgeschermd leven en werken. En het ging over een uitspraak ten aanzien van zwakke mensen. En dan, je hoort mij helemaal niet zeggen dat er geen uitspraken mogen worden gedaan, maar je hoort mij wel zeggen dat wanneer het gaat over zwakke mensen, dat je op je hoede moet zijn en dat je je moet bewust zijn van de gevolgen van die uitspraken, hoe die zullen worden gepercipieerd. Ik ben ervan overtuigd dat Jan Bon, door die uitspraken te doen, die mensen niet heeft willen kwetsen. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus hij heeft daar geen kwaad mee in de zin gehad, om het zomaar eens uit te drukken. Alleen vond ik dat het voorspelbaar was dat die uitspraken zouden kunnen worden misbruikt. Misbruikt in de zin van het culpabiliseren, het stigmatiseren van die mensen. Dus ik had niet zozeer problemen met het loutere feit dat de uitspraken werden gedaan. Iedereen kan fout of foutjes maken. Een minister-president kan dat, een rector zeker en vast ook. Maar als dan die commotie daar rond ontstaat, dan had ik gehoopt dat de minister-president zonder veel omwegen klaar en duidelijk recht toe recht aan had kunnen zeggen: ik had die uitspraak op dat ogenblik niet moeten doen.
Dit is wat hij werkelijk heeft gezegd na die rel over de uitspraak. Misschien is extra goed luisteren hoe hij het verwoordt.
Ik besef dat ik als regeringsleider dat ik moet verbinden, de ploeg verbinden, maar ook, meneer Oskar, ik ben het daar met u eens, ook ruimer dan de ploeg, en dat ik dan misschien verkeerd ingeschat had dat het tot zoveel commotie zou leiden. Dus ik heb daaruit geleerd.
Touché.
Volstaat dit voor jou?
Het had nog iets meer mogen zijn. Hij had wat mij betreft kunnen zeggen dat hij dat niet had moeten doen. En dat met zoveel woorden zeggen. Aan de andere kant brengt hij hier wel de boodschap dat hij eruit geleerd heeft. En ik ben er ook van overtuigd overigens dat het zo is. De semantische discussie over of dat verhaal nu wel waar of niet waar was, waar had kunnen zijn, niet waar had kunnen zijn, dat doet er voor mij niet toe. Het gaat erover dat je op je hoede bent wanneer je publiek als publiek figuur in een publieke context dat soort uitspraken.
Want dat is wat jou enorm intrigeert, hè? Het politieke systeem en hoe het werkt.
Ja.
Wat fascineert jou daar zo in?
Ja, en dat is al van jongs af aan. Mm-hmm. Toen ik kind was, las ik al kranten en las ik over politieke debatten. Ik heb alle boeken die je maar te lezen kon krijgen en die een beetje toegankelijk waren over de staatshervormingen, ik heb die gelezen. Ik heb memoires gelezen van de premiers die ons land rijk is geweest. En het waren er veel. Dat heeft mij altijd geboeid en het boeit mij nog steeds. Als een methode. Als een spel voor een stukje ook, maar vooral als een methode. Een methode om meningen te expliciteren, ertoe verplicht te worden een mening te hebben en die ook te uiten. Die mening te confronteren met het oordeel van anderen. Te ontdekken dat anderen andere meningen kunnen hebben. Dan toch op een bepaald moment iets te moeten beslissen, beleid te moeten voeren. De manier waarop dat allemaal tot stand komt, vind ik heel erg boeiend.
Ja, en ook de manier waarop ze de strijd aangaan met de derde macht en de vierde macht, met de rechtspraak en met de media.
Ja, en daar maak ik mij overigens zorgen over. Wanneer ik politici meewarig hoor spreken of soms zelfs hoor uithalen naar rechters, activistische rechters, zegt men dan. Hè. Onze rechters spreken recht op een activistische manier. Ik vind dat problematisch wanneer politici dat doen. Omdat dat onze rechtsstaat en diegenen die die rechtsstaat realiseren, in vraag stelt. En dat kan je naar mijn gevoel alleen maar doen als je echt gegronde, gefundeerde argumenten hebt om dat te doen. Het zou heel erg kwalijk zijn mocht er een wantrouwen ontstaan ten aanzien van rechters, diegenen die recht spreken. Ik denk als die situatie zich zou voordoen binnen het brede publiek, dat we pas echt een probleem hebben. Hetzelfde geldt een beetje voor de media. Wanneer er berichten in de media verschijnen die politici op de korrel nemen, die kritisch zijn voor politici, dan hebben sommige politici de neiging om uit te halen naar de media. En dan gaat het nogal vaak over de linkse media. Ik vind dat kwalijk. Ik vind overigens dat de media en journalisten doorgaans kritischer zouden mogen zijn dan ze op vandaag zijn. Ik vind dat in praatprogramma's, in interviews, politici met heel veel wegkomen. Je hoort ze soms dingen vertellen die manifest niet gebaseerd zijn op feiten. En het kan me dan als kijker af en toe wel eens storen dat men hen daar dan niet mee confronteert. Dus ik vind dat, zeker in een Vlaamse en Belgische context, onze politici helemaal niet te klagen hebben over de hardheid waarmee zij door de media worden aangepakt. En ik vind dat ik als kijker of als luisteraar van radioprogramma's soms op mijn honger blijf zitten. Mm-hmm. En ik vind net dat journalisten wat verder zouden mogen gaan dan ze nu soms gaan. Ik ben nu heel erg aan het veralgemenen en dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar van tijd tot tijd zou het wel wat meer mogen
zijn.
Dat
is jouw advies aan de media, maar wat is jouw advies aan de politici? Er is nog altijd geen regering.
Nee. Het loutere feit dat wij in ons land nog geen regering hebben, dat aan zich vind ik niet zo problematisch. Wat ik heel erg problematisch vind, dat is dat nogal wat mensen, ook politici, dat geen probleem lijken te vinden. Dat is voor mij problematisch. We verliezen tijd. Ik heb in mijn loopbaan, in alle fasen van mijn loopbaan, als onderzoeker, als jonge prof, als wat minder jonge prof, ik heb altijd zeer veel gereisd. Wel, wie veel reist en zijn of haar ogen openhoudt, ja, ziet veel. Na mijn eerste jaar als rector heb ik mij de vraag gesteld, ben ik dat nu graag, hè, rector? Het antwoord is ja, ik ben dat heel graag. Zijn er dingen die ik mis in vergelijking met vroeger? Ja, er was één ding dat ik heel erg miste en dat was het reizen. Ik heb in mijn eerste jaar als rector weinig gereisd. Vanaf mijn tweede jaar reis ik veel. En zo heb ik vorig jaar, ik ben in Zuid-Korea geweest, China, Zuid-Afrika, Ecuador enzovoort enzovoort. Om nu te beperken tot China en Zuid-Korea, als je ziet wat daar gebeurt, de snelheid waarmee niet alleen die landen zelf zichzelf veranderen, maar de snelheid waarmee zij door dat te doen ook de wereld veranderen, als je dat aan de ene kant ziet en je ziet anderzijds bij ons, of je hoort of je leest mensen zeggen, goh, dat we geen regering hebben, we hebben nog wel wat tijd. Laat ons daar ook wel de tijd voor nemen. Laat ons in lopende zaken gaan en blijven. En dat duurt nu al 8 maanden en het kan best nog wel een tijdje duren. Ja, dan vraag ik mij af, ziet men dan niet dat het er elders in de wereld heel erg snel aan toe gaat? Dus mijn, niet alleen een advies, maar het is bijna een vraag. Echt een vraag als burger. Ook als rector, maar ook als burger, als individu. Mijn vraag aan politici is, reis wat vaker. Kom wat meer buiten. Kijk, zie hoe het er elders in de wereld aan toe gaat. Niet zozeer om alles klakkeloos over te nemen, maar om het minstens te weten, de vraag te stellen, hoe gaan wij daarmee omgaan? Moeten wij onszelf ook veranderen? En zo ja, in welke richting? Die vragen moeten gesteld worden en daar mogen wij niet mee wachten.
Benedictus uit het Requiem van Peter Benoit, zoals het ook klonk in de Antwerpse single in 2001, 100 jaar na zijn dood, tijdens het concert gedirigeerd door Philip Herwegen. Rick van de Wallen, jij was daarbij. Jij
Ik was
toen live gehoord.
En het was een indrukwekkende dag. Ik ben daar naartoe gegaan, we waren met twee. Met een vriend die... waarmee ik nog altijd heel erg bevriend ben, die ik weinig zie, maar die er wel heel vaak op een of andere manier is en die ook af en toe iets van zich laat horen. Frank Teirling, een godsdienstleraar die ik heb leren kennen via het kerkkoor van Oostwinkel, de plek waar ik afkomstig van ben. En goed, wij gingen naar die dag en die dag werd beëindigd, werd afgerond, werd neergelegd, bij manier van spreken, met het Requiem van Benoit. En ik was daar door verpletterd. En ik kan dat heel erg hebben. Ik kan in een concertzaal zitten en een werk laten inwerken op mij. En soms ketst dat ook wel af. Maar als het inwerkt, dan kan ik er heel erg diep in zitten. En dat was hier zo. In het bijzonder, bij het fragment dat we daarnet hebben gehoord... op bepaalde momenten komt het jeugdkoor binnen. En zij zingen natuurlijk met hun hoge jeugdstemmen zeer hoog. Wel, als je wil weten wat hemelse muziek is, wat engelenstemmen zijn, dan denk ik moet je luisteren naar, ja, dit soort muziek.
We zetten de muziek trouwens ook op onze Spotify-lijst helemaal, want hier kunnen we maar een fragmentje laten horen. Maar dus, je bent er naartoe geweest, ja, met een godsdienstleraar. Zelf ben je lid van de loge, hè?
Ja.
Dat is geen geheim, dat vertel je zelf ook. Alweer, hoe groter kan het verschil zijn?
Oh, maar er zijn veel meer gelijkenissen.
Ja?
Ja, absoluut.
Waarin geloof jij nu?
Wel, ik ben een overtuigd atheïst. Ik geloof niet in een god of in goden. Of een buitenaardse kracht, daar geloof ik niet in. Ik geloof wel in de kracht van verhalen. En ook van het nut en het nodig zijn van de grote verhalen. Dus ik ben een vrijzinnige, een overtuigd vrijzinnige. Maar je zal mij nooit... horen lachen met mensen die gelovig zijn. Ik lach daar niet mee. Mm-hmm. Ik begrijp dat mensen gelovig zijn. Ik begrijp, denk ik, ook waarom mensen gelovig zijn. Ik begrijp dat mensen daar troost kunnen invinden, een verbondenheid kunnen in ervaren. En dat is wat je als vrijmetselaar in wezen ook ervaart. Voor mij is het grote verschil, en misschien het enige echt wezenlijke verschil, tussen gelovig zijn in een godheid enerzijds en vrijmetselaar zijn. Voor mij is het wezenlijke verschil dat ik niet geloof in een godheid, dat ik vrij ben in mijn denken, dat er geen dogma's zijn die mij worden opgelegd, en dat ik probeer, en ik zeg wel probeer, dat ik probeer te aanvaarden dat er een rijkdom zit in verschillend zijn.
En waarom ben je lid geworden van de loge? Waarom ben je zo ver gegaan?
Ja, dat is niet de eerste vraag die je stelt wanneer je lid wordt van de loge. Je zou kunnen vragen, waarom blijf je lid van de loge? Je wordt gevraagd. Mensen die al lid zijn van de loge, polsen bij jou, of dat ook niet zou kunnen zijn voor jou. Ik was verrast door die vraag, eerlijk gezegd. En dan spreek je daarover. Wat is dat, de loge? Ik wist dat de loge, dat vrijmetselarij, bestond, maar wist daar verder eigenlijk niets over. Dus ik heb daar vele gesprekken over gehad. En dan, in essentie, vertrouw je op mensen. Je vertrouwt erop dat mensen die vrijmetselaar zijn, dat wanneer zij zeggen, wij denken dat jij daar iets zou kunnen aan hebben, dat het jou zal verrijken, je vertrouwt erop dat dat waar is. En je vertrouwt daar eigenlijk blind op. En in veel gevallen blijken zij dan ook wel gelijk te hebben. Zoals in mijn geval. Ik voel mij goed als vrijmetselaar. Maar af en toe wordt ook iemand lid van de vrijmetselarij. En ga ik die na verloop van tijd af. En dat kan ook vooral duidelijkheid zijn. Je kan er altijd uit, bij manier van spreken. Dus eigenlijk, waarom word je lid? Omdat er mensen zijn die denken dat je er iets zal aan hebben.
Jij blijft, je bent gebleven. Heeft het jou geholpen om rector te worden?
Dat denk ik niet. Maar ik heb dat aan mezelf te weten. Toen ik uiteindelijk beslist had, na zeer veel en lang wekken en wegen, toen ik uiteindelijk beslist had om kandidaat rector te zijn, op dat ogenblik weet je dat de vraag zal komen vanuit de media, ben jij vrijmetselaar? Het inhoudelijk correcte antwoord op die vraag was ja. Ik vond en vind eigenlijk nog altijd dat dat een irrelevante vraag is. En dan heeft de academicus in mij de bovenhand gehaald. Ik heb mij voorgenomen, en ik heb het ook volgehouden, naar waarheid te antwoorden wanneer die vraag kwam. Dit is een irrelevante vraag. Dat was in verkiezingscontext bekeken, zowat het domste antwoord achteraf bekeken dat ik had kunnen geven. Want wat ik totaal niet had ingeschat, dat was, doordat je zo antwoordt, je zegt niet, nee, ik ben geen lid. Dus eigenlijk weet iedereen dat het ja is. Maar je zegt niet ja. En dan begint iedereen te denken, er moet een reden zijn waarom de man niet ja zegt. Daar moet iets fout mee zijn met die loge. Daar moet iets achter zitten, wat helemaal niet het geval is. Alleen door daar geen duidelijkheid over te brengen, weet ik nu, ja, werk je dat zelf wel in de hand. Dus ik heb daar verdachtmakingen ongewild gevoed, besef ik nu. Vandaar dat toen wij verkozen waren, ik aan een journalist van dit huis overigens, waarmee ik dan de afspraak had dat ik in de afspraak ging zitten die avond, gevraagd, stel mij de vraag, ben je lid van de loge? En dat was Bart Scholz. Hij heeft dat gedaan en dat gaf mij de kans om onmiddellijk ja te zeggen. Sindsdien is dat geen enkel issue meer geweest. En ook zeer terecht. Maar ik heb er door niet rechtstreeks en meteen ja op te antwoorden, heb ik er zelf een issue van gemaakt. En dat was een grote stommiteit.
Mag ik zeggen dat je geloof verloren bent op een bepaald moment in jouw leven? Klopt dat?
Ik ben zeer lang zeer gelovig geweest. Ik heb gebeden. En niet alleen tijdens misvieringen op school of op zondag. Ik ben zeer jong misdienaar geworden. Ik ben dat gebleven tot mijn 22e. Dat was niet omdat ik dat moest. Dat was omdat ik dat wou. Mijn eerste huwelijk was een kerkelijk huwelijk. Dat was niet omdat dat moest, dat was omdat we dat wilden, omdat we daar een waarde aan hechten op dat ogenblik. Mijn kinderen zijn gedoopt. Dus ik ben zeer lang zeer gelovig geweest, maar dat is dan beginnen verminderen. Eigenlijk al in mijn studententijd is dat gaandeweg verminderd. En hoe raar dat ook mogen klinken, het is door gesprekken te hebben, onder meer met priesters, dat ik meer en meer ongelovig ben geworden. Niet ongevoelig voor religiositeit, want ik ben daar wel gevoelig voor, maar wel ongelovig in een godheid. Er zijn twee priesters geweest in de parochie waar ik misdienaar was. De eerste was Antoon Meijre. Met die man heb ik daar vrij vaak over gesproken. En hij heeft dat nooit uitgesproken, maar ik heb altijd de indruk gehad dat hij mij eigenlijk wou... Ja, denk ik zelfs wel behoeden voor een roeping. Ik zeg nu niet dat hij spijt had van zijn roeping. Hij kan er ook niet meer over getuigen, want hij is overleden. Maar ik heb altijd gedacht, zeker achteraf, eigenlijk het soort gesprekken dat wij hadden waren onder meer bedoeld, vanuit zijn kant bekeken, dan om mij te behoeden voor een roeping. En zijn opvolger, Maurice Bakeland, die wel nog in leven is. Daar had ik dan, dat was in de fase waarbij ik zelf van mijn geloof aan het afvallen was. En ik ging verbaal in dialoog en in strijd met die man. Pastoor Bakeland is een briljante man. Tot op de dag van vandaag overigens. Ik genoot van die dialectiek. Van dat discussiëren met hem daarover. En ik wist ook, en dat was niet mooi van mij, maar goed, ik wist ook hoe ik hem zeer kwaad kon krijgen. Ik heb dat één keer gedaan waar anderen bij waren. Dat was niet mijn beste avond. Ik heb daar wat spijt van. Ik heb hem dat ook gezegd. Maar dat heeft er wel toe geleid dat ik ben beginnen nadenken over hoe sta ik nu tegenover dat geloof.
En bon, kan jij voor jezelf zeggen wanneer jij van je geloof bent afgevallen? Wat is er gebeurd?
Ik kan daar geen moment op plakken, ik kan daar geen gebeurtenis op plakken. Dat is geëvolueerd. Ik denk dat ik al een tijdje ongelovig was. op het ogenblik dat ik het voor mezelf besefte en ook gezegd kreeg. Voor mezelf dan. Ik heb dat nooit publiek gezegd of zo. Mm-hmm. Maar ik heb mezelf bij manier van spreken gedurende een tijdje moeten overtuigen van het feit... ik geloof niet in een godheid. Mm-hmm. Ik geloof niet in de dogma's zoals we die kennen. Mm-hmm. Ja.
Want toen je jong was, de periode waar je over spreekt, toen je bad en nog misdienaar was tot je 22e, ben je ziek geworden, hè? Heb je een,
ja.
Was dat een moment waar geloof een hulp was of een ontgoocheling?
Geen van beide. Op dat ogenblik was geloof volledig afwezig.
Hoe was het voor jou om te vernemen dat je ziek was?
Het kwam als een verrassing. Ik had mij altijd heel sterk gevoeld. Op fysiek vlak bijna onoverwinnelijk, bij manier van spreken. Er was nooit iets aan de hand, behalve de kwaaltjes die iedereen wel eens heeft. En plotseling was ik ernstig ziek.
En hoe ben je dat te weten gekomen? Wat voelde je dat niet oké zat?
Op enkele dagen tijd... echt barstende hoofdpijn. Waarbij men dan initieel dacht dat het een onschuldige sinusitis was. Ik ben daar ook een tijdje voor behandeld geworden, maar... na verloop van tijd bleek dat dan wel iets complexer te zijn dan dat. In het Engels noemde men dat een pots, een puffy tumor. Een voorhoofdsbotprobleem, zeg maar. Dat is begonnen. Dat is voor het eerst opgedoken in het laatste jaar secundair onderwijs. Helemaal aan het eind daarvan. Ik ben een keer hervallen toen ik student was aan de universiteit. Toen heb ik een jaar verloren. Ik ben daar doorgekomen. Echt met het idee, ik ben genezen. En ik ben voor altijd genezen. En toen in 2005 en 2006 is er een periode geweest van ongeveer anderhalf jaar. Waarin ik 7 keer ben geopereerd. Waar het op een bepaald moment ook wel ja, slecht ging. En dan, dat was eigenlijk een periode waaruit ik heb geleerd. Het is niet omdat waar ik de overtuiging in zekere zin heb mij eigen gemaakt, dat het niet is omdat je je goed voelt, gedurende jaren zelfs, dat je ook gezond bent. Dus ergens leeft er bij mij, of sluimert er bij mij wel altijd het gevoel van, ik voel mij nu heel goed. Ik voel mij nu echt heel goed, al jaren opnieuw. Maar als ik heel erg eerlijk ben, dan zit daar onderhuids toch altijd wel een kleine vrees van, misschien loopt het ooit nog wel eens fout. Dus dat is iets wat ik daaraan heb overgegooid, maar ik heb dat nooit gekoppeld aan gelovig zijn. Of waarom overkomt mij dat nu? Dit is puur toeval. Mm-hmm. Iets anders wat ik daar heb aan overgehouden is een begrip van eindigheid. Een gevoel van eindigheid. Ik ben nooit bezig met mijn eigen levenseinde of zo. Echt nooit. Maar ik geloof ook niet per se dat er nog 7 jaren zijn. Weet je, ik besef dat het snel kan anders lopen dan het nu loopt. En ik denk dat ik daar misschien ook wel een zeker ongeduld aan heb overgehouden. Maar in die zin dat wanneer een kans zich aandient om iets te doen, dan beslis ik nogal vaak, zo niet altijd, wil ik die kans nu grijpen of niet. En dat is vaak niet, want ik word nu eenmaal meer kansen aangereikt dan ik er kan waarmaken. Maar wanneer ik nee zeg, dan is dat heel zelden omwille van een overweging die er zou op neerkomen. Ik zal het nu niet doen, maar ik zal het misschien binnen 10 of binnen 20 jaar doen. Ik zie dat veel mensen wel doen. Hè. Mm-hmm. De tijd is er nog niet rijp voor. Dat is een overweging die bij mij zelden meespeelt. Ik denk niet aan hoe het binnen 10 of binnen 20 jaar zal zijn.
Heb je nog vaak controles?
Nee. Nee. Ik heb mijn laatste operatie gehad in 2011. Dat was een reconstructieoperatie. Op dat ogenblik was er geen wezenlijk probleem. Behalve dat ik... er was een vrij grote holte in mijn voorhoofd. En die werd toen gedicht. En dat is heel goed gegaan. Ik ben nadien nog een paar keer op controlebezoek geweest bij de behandelende artsen. En sindsdien nooit meer. Maar ik ben niet aan het spijbelen. Het is niet zo dat ik wel zou moeten gaan, maar niet ga. Er is toen duidelijk gezegd van, kijk eens, zolang je je goed voelt, hoef je niet bij ons langs te komen. Ja. En ik voel me
Want
goed.
Dat moment dat je voor de deur van het ziekenhuis staat om je te laten controleren, is ook een moment van, ik kan hier straks buiten komen met goed nieuws, maar ik kan ook buiten komen met slecht nieuws. Hè?
Ja.
Vind je dat een moeilijk moment?
Ja. Ja, er zijn momenten geweest, of er zijn dagen geweest waarop ik naar het ziekenhuis reed, omdat ik een afspraak had. En ik niet binnen ben gegaan. Mm-hmm. En dat was in essentie, denk ik, goed wetend dat ik binnen had moeten gaan. Dat controle heel erg belangrijk is. Dat ik dat dus wel moest doen. Rationeel wist ik dat allemaal en weet ik dat nu uiteraard ook. Alleen... Je bent bang voor slecht nieuws. En in die mate, ja, dat je niet binnen gaat. En dat is een paar, niet veel, maar het is een paar keer gebeurd. Ja. En op dat ogenblik hang je heel erg af van je behandelende artsen, die daar dan begrip voor opbrengen. En die praten en nog eens praten. En jou blijven terugroepen, bij een manier van spreken. Je hangt af van vrienden die je opvangen. Je hangt af van je omgeving, van je entourage. Ik heb heel erg veel te danken aan mijn entourage. Professioneel evident, dat ziet de hele wereld bij manier van spreken. Maar ook privé heb ik altijd heel erg veel en goede opvang gehad.
Ah, ja. Hoe gaat het nu?
Goed, zeer goed.
Thank you.
Dit is muziek van Gustav Mahler, gespeeld door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudia Abbado. En dat was belangrijk voor jou, hè, Rick van de Wallen. Waarom wou je dit absoluut laten horen? Wat hoor jij als jij deze muziek beluistert?
Deze muziek vertelt een verhaal. Het is een majestueuze symfonie. Ze duurt meer dan anderhalf uur, geloof ik, in totaal. En dit is het laatste deel. Eigenlijk het slot van het laatste deel. En het laatste deel gaat over de liefde. Wat de liefde mij vertelt. Dat is eigenlijk de thematiek van dat stuk. Dat gaat over schoonheid. Dat gaat over stappen zetten. Welke stappen, dat wordt in het ongewisse gelaten. Dat doet er ook niet toe. Maar liefde is een pad. Liefhebben is een werkwoord. En je legt een pad af. Al dan niet samen met andere mensen. En dat is wat ik voel als ik dit werk hoor. Ik ben liefhebber van Mahler, van zijn symfonieën in het bijzonder. Ik heb de plek bezocht waar hij dit heeft gecomponeerd. Het is een bijna onooglijke plek. Het is een van zijn componeerhuisjes aan de Wörthersee, vlakbij Klagenfurt in Oostenrijk. Je gaat daar naartoe en je denkt daar een grote plek te ontmoeten, hè. Daar heeft de grote meester het gedaan. En dat blijkt een verredeld tuinhuis te zijn. Ik overdrijf nu lichtjes, maar het was een fijne namiddag.
Ja. Ben jij goed in de liefde?
Goh, ik weet niet of je dat aan mij moet vragen. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik weet dat niet. Ik zit mij nu af te vragen, hoe zou mijn vrouw die vraag beantwoorden? Hoe zouden mijn ouders, mijn broer, mijn kinderen die vraag beantwoorden? Ik denk, ik kan heel erg graag zien. Dat kan ik zeker. En doe ik ook. Of ik het voldoende toon of kan tonen, is voor overpeinzing vatbaar, op zijn minst. Mm-hmm. En wellicht is het antwoord minstens gedeeltelijk... Nee, misschien niet.
Wat heb jij gemist in je leven?
Wel, dat sluit daar een beetje bij aan. Ik ben altijd zeer benomen geweest door datgene waarmee ik bezig ben tot op de dag van vandaag. Ik heb twee kinderen. Ik heb mijn kinderen niet leren lezen, rekenen. Ik heb ze ook niet met de fiets leren rijden. Ik heb nauwelijks gespeeld met mijn kinderen, dus die echt jonge kindertijd, is voor een stukje aan mij voorbij gegaan. Ik ben denk ik ook een beetje aan hen voorbij gegaan. Op dat ogenblik, dat is de realiteit. Vind ik dat het zo moest? Nee. Ik stond daar niet bij stil. Vind ik achteraf dat het anders had gekund of gemoeten? Misschien wel. Ik was een vrij afwezige papa van jonge kinderen. In zekere zin heb ik dat dan wel gemist en vind ik dat jammer, maar als ik heel eerlijk ben, geeft mij de kans om terug te keren naar die tijd en het bij manier van spreken opnieuw te doen. Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat ik het op dezelfde manier zal doen als op de manier waarop ik het heb gedaan. Dus in die zin is het wel gemakkelijke spijt. Ik denk dat mijn kinderen, wanneer zij dit nu horen, misschien wel de bedenking maken, hoor hem bezig. Dat zegt hij allemaal wel, dat hij er meer had moeten zijn. Maar hij was er wel niet. En we zijn ervan overtuigd dat hij het in een tweede kans, in een tweede leven, ook niet had gedaan. En ja, zoals wel vaker het geval is met kinderen zeker, hè, zouden ze denk ik gelijk hebben.
Je wordt 50.
Ja.
Deze zomer. Die tweede helft van dat leven, hoe wil je dat zeker invullen? Wat staat daar op de prioriteitenlijst?
Ja, ik plan mijn leven niet. Als er één constante is in mijn leven tot dusver, dan is het deze. Op geen enkel punt in mijn leven doe ik de dingen waarvan ik 3, 4, 5 jaar eerder had kunnen voorspellen dat ik ze deed. Had ik 5 jaar geleden gedacht dat ik vandaag rector ging zijn? Nee. Had ik in 2006 gedacht dat ik in 2001 professor ging zijn aan een universiteit? Nee. Dus in zekere zin, zeer veel overkomt mij. Ik ontmoet mensen, ik krijg kansen. En een aantal van die kansen grijp ik dan. Welke kansen er in de toekomst zullen komen, wie ik in de toekomst zal ontmoeten, ik zou het echt niet weten. En ik maak er mij ook geen zorgen.
Ga je voor een tweede ambtstermijn? Want je bent nu rector tot volgend jaar september, hè?
2021, ja, dat is volgend jaar inderdaad.
Volgend jaar.
Ja, wij gaan opnieuw kandideren bij Leven en Welzijn, maar laten we daar nu even van uitgaan. Gaan wij kandideren en hopelijk ook verkozen worden voor een tweede mandaat van rector en vicerector. Dus ikzelf als...
Dat plan heb je wel.
Dat is altijd het voornemen geweest, ja. Om het 8 jaar te kunnen doen.
Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Een boodschap? Wel, gelinkt aan het 50 jaar worden... 50 is ook maar een getal als een ander. Zegt gij nu. Ik word 50, 21 juli. Ik ben er wel van overtuigd dat ik het daar op dat ogenblik wel wat lastig zal mee hebben. Dus ik hoop eigenlijk dat ik nu een boodschap heb uitgezonden. 50 is maar een getal als een ander. Dat een boodschap is die ten aanzien van mij zal verteld worden de dag dat ik 50 jaar word. Want ik weet eigenlijk wel zeker dat ik het... Dat ik het er een beetje lastig ga mee hebben.
Ik heb nog Leonard Cohen klaarstaan, Closing Time. Je ontleent aan hem ook jouw levensmotto, hè? There is a crack in everything, that's how the light gets in.
Jawel, jawel. Ik vind dat belangrijk. Niets is perfect en het is dus ook niet echt zinvol om perfectie na te streven of nooit tevreden te zijn met datgene wat niet helemaal perfect is. Laat een vaas maar gekrakeleerd zijn.
Ook Leonard Cohen is niet perfect, hè? Je hebt hem live gezien,
ja.
Op het Sint-Pietersplein in Gent.
Ik heb hem 2 keer gezien en de eerste keer was het eerste concert overigens dat ik met mijn tweede vrouw heb bijgewoond. Het was een fantastische avond. 1 of 2 jaar later zijn we nog eens naar hem gaan kijken. Dat was dezelfde voorstelling. En toen was ik een klein beetje ontgoocheld. Die eerste avond werd een beetje ontheiligd. Dat had met mij niets te maken, dat had met mijn vrouw niets te maken, maar het had met Leonard Cohen te maken. Bleek dat alle teksten die de man uitsprak tussen de nummers door, dat die woordelijk, maar werkelijk woordelijk, dezelfde waren als de bindteksten die hij had uitgesproken tijdens dat eerste concert. En dat gaf aan dat werkelijk alles... voorbereid was. En dat ontheiligde die eerste avond een heel klein beetje. Maar ik kijk er nog altijd positief op terug.
Ook Cohen is niet perfect. Van Leonard Cohen. Ik wil jou hartelijk bedanken, Rick van de Wallen, voor dit fijne vijftigersgesprek. En het komt allemaal goed. Volgende week trouwens heb ik de laatste vijftiger in onze reeks hier te gast. En dat is Pascal Nasus. Ik wens jullie nog allemaal een heel fijne zondag.